Het was Beltjesdag gisteren in Almelo. Sibum is zijn baan kwijt en ook Nico Jan Hoogma. We gaan het hebben over Heracles Almelo met Jan van Sta, Gert-Jan Verbeek en Tijmen van Wissing. Heracles, expertise genoeg in de studio vandaag. Tijmen, welkom. Gert-Jan en Jan ook. Het vertrek van Bas Sibum en Nico Jan Hoogma was onvermijdelijk. Wat vind jij, Tijmen? Ja of nee?
Ja.
Gert-Jan?
Ja.
Ja.
Ah.
Ja.
Sibum wel, Nico Jan, vond ik nog niet zo logisch. Ik vind het wel moedig. Als het waar is wat er gezegd wordt, hè, zelf opgestapt, solidair. Maar ja, het hele technisch hart is nu eigenlijk weg. Dat stelt het Heracles ook wel weer voor problemen.
We gaan het er straks verder over hebben. Wout Weghorst was gisteren de redder van Ajax en hij die gaat aan de grondvesten, Jan.
Ja.
Word er een beetje moe van Heracles. Wat een comediant.
Ja, maar dat was de vraag niet.
Ja of nee?
Dat was de vraag niet.
Oh, oké, we doen het ja of nee. Ja.
Ja, de redder van Heitinga. En wat vind jij?
Absoluut eens.
Absoluut eens. En Gert-Jan Verbeek is de ideale kandidaat om Heracles Almelo uit de modder te trekken. Ja, ik heb hem niet verzonnen hoor, niet naar mij kijken.
Absoluut oneens. Nee.
Ja, wat moet ik daar nou op antwoorden?
Nee,
jij mag wel antwoorden, maar
ja,
Jan?
Ja, zeker. Goede kandidaat. Ik vind het wel interessant.
Want ja.
Ja, joh. Jij doet altijd open sollicitaties.
Is dat zo?
Nou ja, hij is beschikbaar.
Zou ik dan veel meer tactische antwoorden moeten geven in plaats
van dat is wel waar.
Echte mening geven.
Af en toe weet je dat ook heel goed te verbloemen, inderdaad, die tactische antwoorden.
Ja. En hij wordt gevraagd naar van god, ben je eventueel geïnteresseerd nu ook weer?
Daarom. Dus dit was ook een gebbetje.
Oh. Nee, ik wil er wel wat over zeggen. Ik denk wel dat het niet onverstandig zou zijn om die club eens een keer goed door te lichten. Dat je daarin mensen in vertrouwen neemt die de club door en door kennen. Als zijn er bijvoorbeeld een Henk Kamp of een Jan Smit en ondergetekende, hier zitten er twee die de club van binnen en van buiten kennen. Ja, dat zou volgens mij geen overbodige luxe zijn, want er is natuurlijk wel meer aan de hand dan alleen een trainer die niet functioneert en een technisch directeur die op een gegeven moment... En want als je kijkt naar de kredietenstaat van Nico Jan, wat er onder zijn leiding allemaal heeft plaatsgevonden, is dat best wel een indrukwekkende cv. He, dus in die zin kan het ook een keer tegenzitten. En dat was zo. He. Ik bedoel, hij is wel wat ongelukkig geweest in de laatste drie trainers die hij heeft aangesteld. En inherent is daarin ook dat het verval, eigenlijk na de promotie, dus eerst de degradatie, daar had hij geen debet aan. Toen hebben ze hem teruggehaald. Dus is hij ook meteen weer gepromoveerd. Dus dat heeft hij dan weer op zijn konto heeft hij goed gedaan. Maar daarna zijn ze wel in verval geraakt. En continu is er wat aan de hand geweest binnen die club. Hè. En daar is niet één schuldige voor aan te wijzen, denk ik. Hè. Maar affaire Vloed, nu weer het uitvak.
Maar hij was niet bij Vloed, hè. Dat was echt nog Gielissen.
Dat was nog Gielissen, oké.
Ja, dus hij is daar niet verantwoordelijk voor geweest.
Nee. Die hebben ze toen laten vallen.
Ja, nee, maar zeker. Maar ik had gisteren echt wel met hem te doen.
Maar zo'n onafhankelijk wijze mensen die een hart voor Heracles hebben.
Nou, nee.
Ben je daar voorstander van?
Zeker wel. En Gert-Jan noemt ook wel namen op die echt het beste voor hebben met die club. Want Heracles zit in jouw bloed. Dus ik denk zeker dat verstandig is. Want op dit moment is het technisch kader wel heel erg broos.
Hier heb je nog een Heracles Almelo-man zitten.
Ja, maar ik vind Jan toch wel meer Go Ahead en Twente-man.
Nou, hoe lang heb je er wel niet gelopen?
Ja, dat maakt niet uit, maar ik mag toch zeggen wat ik vind.
Nee, tuurlijk. Nee, joh.
Ja, nee, dat wel, maar ik...
Ik vind Jan meer Heraclesman dan Go Ahead of FC Twente man, hoor.
Nou ja, maar goed.
Maar dat maakt niet uit.
Maakt niet uit, maar ik vind Gert-Jan en Jan die zeggen wat ze denken. En ik denk ook wel dat Gert-Jan... Kijk, je weet wat je krijgt als je Gert-Jan en Jan dit laat doen. Dan krijg je dus ook een advies. En dan krijg je denk ik ook een redelijk bindend advies als de heren dat mogen gaan doen.
Ja.
En misschien is dat wel eens een keer goed. Ik denk zeker voor een doorlichting van die club dat het best wel eens kan helpen.
Maar Nico Jan Hoogma weg, vind je dat een goed idee? Jij zegt net van wel.
Goed idee. Ik denk dat het onvermijdelijk is. En ik heb best wel met... ik heb niet zo snel met mensen te doen. Ook wel een beetje met Sibum, maar ook wel met Hoogma. Ik snap niet waarom die man zo impopulair is. Het is een afmattende afgang eigenlijk geworden van iemand die echt een Heraclied is geweest. Je somde net al een hele staat van dienst op. Ik vind echt een van de grote Heraclieden van de laatste jaren. Maar hij heeft nooit echte populariteit gevoeld, denk ik, bij de fans. Dat heeft met zijn voorkomen te maken. Het is een vrij stugge Vries. Maar ik vind dat hij eigenlijk best vaak redelijke beslissingen heeft genomen. En die club echt omhoog heeft gestuurd. Ik vind het heel knap dat Almelo met dit achterland zo'n grote eredivisieclub heeft. Met een begroting van 19 miljoen. Dat is mede zijn verdiensten. En dat hij een ongelukkige hand van trainers heeft gehad de laatste periode. Maar dat kwam ook een beetje doordat Peter Bos en Hendrik Ruijs er zaten. Anders had hij nooit voor Lammers gekozen. Ik vond Van der Looij wel een goede keuze. En Basti Bum had ik ook vertrouwen in. Maar is uiteindelijk een mismatch gebleken. En ik vind wel dat je Nico Jan kunt aanrekenen dat hij een hele matige linksback heeft aangetrokken. Geen vervanger voor de Keersmaker. En zie Bum 3 jaar. Ja, ik vind eigenlijk dat je daarvoor berecht moet worden.
Even naar zaterdagavond. Waar ging het zaterdagavond fout? 5-3-2 om zo te beginnen tegen Volendam, Jan.
Nee, maar...
Terwijl je dat nog nooit gespeeld hebt. Ja, 20 minuten tegen Feyenoord.
Maar was het echt 5-3-2? Maar,
maar weet je wat het was? Kijk, de hele week, we hadden het er vrijdag over. We gaan nu, we hebben Feyenoord nou gehad. We gaan nou Volendam uit. We gaan strijd leveren. We gaan een storm ontwikkelen. Er gaat van alles gebeuren. Maar er komen wat wissels. Maar geen van dat al.
Maar dan weer dit. Hoekschop.
Nou, hoe vaak hebben we het daar al niet over gehad? Maar dan kijk je naar Samburek, hoe die zijn reactie. Dus ja, het is mijn fout weer. Maar het is elke keer hetzelfde. Hoeveel tegen?
410, 8 hoekschoppen tegen.
Nou, ja, dan moet je... Ja.
Ik heb al vaker gezegd, Van Loo, die mag zich er überhaupt niet meer mee bemoeien.
Nee, maar het is altijd de keepers trainen. Ja, die
deze
heeft
moet je hebben als keeper, Jan. Nee, verkeerde hand naar de bal.
Maar kijk eens naar de keeperswissel. 0 doelpunten voor, 10 tegen. Laatste 2 wedstrijden. Zit Feyenoord bij? Nou, dat is een maatje of 3 te groot. Maar dit soort wedstrijden, hoe je daar je eigen laat zien. Ja, dat stoort met name de supporters. De manier waarop.
Dat snap ik.
Nou, en dat snappen we allemaal wel. Omdat niemand wil zo voetballen. En het is tegen een van de onderste ploegen ook nog een keer. Tegen een, laten we heel eerlijk zijn. Wat is dat, Volendam? Dat stelt er ook niet zo gek veel voor, jongens. Maar die winnen gewoon met 2 vingers in de neus, lijkt het wel.
Gert-Jan, de trainer is aan het zwabberen. Is dat het begin van het einde altijd voor een trainer als je aan het zwabberen gaat?
Ah ja, dit zit denk ik ook een klein... Ja, aan de ene kant was hij aan het zwabberen. Aan de andere kant was hij ook wel standvastig. Hè? Want ik had me heel goed kunnen indenken. Als je een klein beetje naar de publieke opinie luistert, dan hoef je daar je oor niet laten hangen. Maar het was misschien ook wel verstandig geweest om niet zo achter je keeper te gaan staan na de 7-0. Hè? Dat je zegt, ja, misschien heb ik het toch wel verkeerd gezien. Maar daar iets meegaander in zijn, iets anders mee omgaan. Hè? Dat je ook maar een mens bent, dat je ook keuzes maakt die niet altijd goed uitpakken. Maar daar was hij heel stellig in van, hij mag ook fouten maken, net zoals ik. En ja, hij komt wat koud en kil over. En ja, en op het moment dat je dan inderdaad... bij een groep dan krijg je het krediet kwijt als jij een nieuw plan bedenkt en dat werkt ook niet. En dan krijg je de frustratie van een Mario Engels, hè, die erin, eruit. En dan valt hij hem ook nog af na afloop van de wedstrijd. Ja, dan ben je op een gegeven moment ook het vertrouwen van de spelersgroep kwijt.
Dat was jullie allebei niet overkomen in de media, hè?
Nee.
Om iemand zo af te vallen.
Nee.
Nou, nee. Ik wilde net zeggen, Gert-Jan, ik vond... Ik vind het ergens wel een beetje vergelijkbaar met jouw tijd bij Twente, Basti Bum en jij. Beledig ik je dan?
Dat denk ik wel, ja. Nou ja, beledigen kun je me
in die zin, ik vind dat jullie een heerlijke koppigheid hebben. En dat vind ik juist ook te waarderen aan Basti Bum en aan jou ook. Dat je dus gewoon zegt wat je denkt als je een vraag gesteld krijgt. En, ik ben het mee eens dat het onhandig is, hè, dat die Engels zo aanvalt.
Ja, maar ook het staat al 2-0.
Ja, maar het
was niet 0-0.
Het was helemaal niet...
Maar zullen we even naar die quote gaan van Sibum? Sibum over Mario Engels.
Vanaf het begin tot aan hun goal in de 40e minuut. Prima beleefd. Deden wat we moesten doen, wat we getraind hebben. Kwamen ook in hun 16. Maar wel bij een corner een goal tegenkrijgend. Dat was wel een klap in het gezicht zo vlak voor rust. In de rust over dingen gehad, over scenario hoe verder in de tweede helft. Een scenario als het langer 1-0 zou blijven. En het allerbelangrijkste wat we benoemd hebben is dat we met 11 man op het veld moeten blijven staan. Nou ja, en dan kijk ik wel zeer, zeer teleurgesteld, maar ook heel erg boos terug op deze actie van Mario.
En dan wordt met 2 keer geel van het veld gestuurd. Eentje voor protesteren en eentje voor een zwalbe. Dat verwacht je niet van zo'n ervaren speler, denk ik.
Nee, zeker niet. Dus dat is ook waar de boosheid en frustratie met name zit.
Nou, weet je, kijk, je stelde een vergelijk. Wat het is als je in zo'n situatie zit, als ik bij Twente en hij nu bij Heracles. is dat je eigenlijk door de media continu in de verdediging wordt geduwd.
Ja.
En dus probeer je die verdediging te omzeilen door zelf de positieve punten eruit te halen, ja, die jij dan nog ziet. Want dat is ook je enige houvast. Dus in die zin heeft het wel een bepaalde vergelijking en lijkt het wat hardnekkig. Want op het moment dat je gaat lopen toegeven dat met spelers dingen mis zijn, je kunt ook nooit het achterste van je tong laten zien. Omdat er heel een kleedkamergeheim hebt. Ja. Je weet soms dat spelers hun snor drukken, dat ze geblesseerd zijn. Maar
allemaal blessures ineens. Had jij ook.
Dat de fysiotherapeut niks kan ontdekken. Die zei, ja, ik kan spelen. Maar hij zei, ja, ik kan niet spelen, ik heb last. En die gaat dan naar zijn eigen fysiotherapeut. Ja, ik kan niet voor de camera zeggen van, ja, we twijfelen aan zijn oprechtheid. Nee. Want dan ben je ook het vertrouwen van de kleedkamer kwijt.
Nou, ik wil wel stellen dat ik twijfels heb bij of al die spelers die er zaterdag niet bij waren, allemaal wel dusdanig geblesseerd zijn.
Nou ja, maar dat is, kijk, dan weet je gewoon. Dus daarom zei ik ook van dat Bas Sibim op een gegeven moment. Ik heb dat zelf ook meegemaakt. Dan ben je op een gegeven moment aan het eind van je Latijn.
Ja.
En dan is dat niet. Dan kan een directie ook niet anders als op een gegeven moment voor een andere koers varen.
Nee, ik denk dat het heel logisch is, want zijn voorkomen, ja, daar valt iedereen weer over. Kijk, Basje Bum gaat ook nooit de populariteitsprijs winnen.
Ja, maar dat heb je 2 weken geleden ook tegen Basje Bum gezegd. En je zegt, je legt je overal in het hakblok, want als je vliegt van Feyenoord en Volendam, lig je eruit.
Lig je eruit, en zeker als dan ook je doelman nog fouten maakt. En dat heeft hij gedaan, ja, dan lig je eruit. En hij heeft nog 1 troefkaart had hij nog in de hand, en dat was Kolenovic. Nou, die liet hem ook min of meer in de steek. Samburek was zaterdag ook heel matig. Hij heeft het snaartje niet kunnen raken bij die spelers. En dat kun je wel Basje Bum verwijten. Ik denk dat het een hele talentvolle trainer is. Maar ik denk dat hij na deze desastreuze start bij Heracles, dat hij echt wel een imagoprobleem heeft, hoor.
Nou, weet je wat ik me over verbaas? Kijk, we hebben die voorbereiding van hun gezien. Toen ze allemaal fit waren.
Toen liepen we allemaal in de polonaise.
Toen liepen we allemaal van, nou, zeker? Die kan, nou, en...
Behalve jij, Gert-Jan.
Ja, nou,
ik denk dat die goede voorbereiding Bas ook een klein beetje zand in de ogen heeft gestrooid.
Dat telt mee.
Want hij heeft ook weinig andere dingen uitgeprobeerd. Terwijl ik eigenlijk van het begin af aan heb aangezegd van ja, volgens mij heeft hij verdedigend problemen. Zowel op het middenveld als achterin. En dat heeft ook met de voorwaarts te maken. Als je kiest voor Libombe en Borges. Ja, en tegenwoordig die backs bij de tegenpartij, dat zijn bijna aanvallers geworden. En als die niet van plan zijn om vuile meters te maken. En daarnaast ook aanvallend. Want het is natuurlijk niet zo dat er veel verdedigers onder de indruk zijn van meneer Libombe. Nou ja, dan heb je wel een probleem op het moment dat je dan ook 2 backs hebt. Ook, die liever ook aanvallen dan verdedigen. En dan heb ik met Van der Kunst. Ja, dan denk ik sowieso. Als dat je basisspeler is en die zit bij Sparta, een concurrent van jou normaal gesproken. Die zit daar op de bank. Dan is de vraag of dat voldoende kwaliteit heeft.
Ja.
En waarom redt hij het bij Sparta niet? En waarom zal hij dat bij Heracles wel redden?
Ja. Daar hebben ze nooit eerlijk over gecommuniceerd, want het is nooit de eerste keus geweest. Maar die eerste keus als linksback is nooit gekomen.
Wie was dat dan?
Nou, ze wilden heel graag Bas Kuipers hebben.
Van Twente.
Ja, nou ja, die was onhaalbaar, maar er waren meerdere opties. En die eerste optie is gewoon niet gelukt. Ja, en dan ga je toch wel weer doen met Van der Kunst. En je hebt ook het materiaal waar je het mee te doen hebt. Hij heeft wat blessures gehad, hij heeft wat tegenwind gehad, hij heeft een lastig programma gehad. Allemaal evident. Maar Basje Bum heeft het zelf ook
mijn vraagtekens waren ook niet dat ik ze in de voorbereiding vaak heb zien spelen, maar jullie waren heel positief. Maar dat ik zei van als ik gewoon naar het elftal kijk en maak een analyse over de verdediging in het middenveld en de aanval, dan zijn ze er vergeleken met vorig jaar niet op vooruit gegaan. En waar is dan dat positivisme? Ja, dat is dan aan oefenwedstrijden. Maar ja, hallo jongens, oefenwedstrijden, dat zegt mij niet zoveel.
Nee, het positieve zat er meer, Gert-Jan, in het, laten we zeggen, in het druk zetten. In het tempo wat ze konden spelen. In het fysieke.
Maar hij zat er meteen kort op.
Ja, dat was echt helemaal weg. Natuurlijk heeft dat met resultaten te maken. Maar dat was eigenlijk het beeld van de voorbereiding.
Maar wij moeten ook naar onszelf kijken. Tenminste, ik ook. Want ik had dit totaal niet van.
Niemand.
Ik vind het echt de meest wonderlijke ineenstorting die ik in 10 wedstrijden heb gezien.
Maar Jan, waar is het dan bij jou
De groepsamenstelling heb Gert-Jan nu ook aangegeven. Die is niet goed. Er zitten een paar spelers bij. Op de vleugelverdedigers zijn kwetsbaar. Je hebt al een probleem met de keeper. Daar ga je nu ook al. Hè? Dat zien we ook wel. De spelervattingen tegen. De afspraken. Ja. Het valt allemaal uit elkaar. En als je dus voorop kijkt, want we hebben het over die verdediging. 30 tegendoelpunten, 30. Hoeveel hebben we er gemaakt in 10 wedstrijden? 7.
Ja, dat valt dus ook vies tegen. En
ja, het valt allemaal vies
maar
tegen.
Kolenovic was gewoon echt... Kolenovic en Honkamp. Iedereen in het rechterrijtje doet daar bijna een moord voor.
Voor die spitsen.
Ja, voor die spitsen. Nou, en dan haal je Van Gils, groot talent uit de eerste divisie. Ja, die heeft ook enorm veel moeite om aan te haken. Borges Sanchez ook, ja, toch... rooskleurig geweest over die periode bij NEC. Maar die doet het ook niet voor je.
Nee.
Hoe nu verder eigenlijk? Want we wilden vandaag iemand van Heracles spreken. En, nee, het is allemaal Toussaint, een spreekverbod.
Nou ja, kijk, de RVC heeft gisteren, ik heb gisteren Nico-Jan Hoogma even gesproken. Dat was voor het gesprek. Nou, toen proefde ik al wel, die is aan het eind van de dag geen technisch directeur meer. Overigens nog op zijn verjaardag. Hè.
John Lammers werd ook op zijn verjaardag.
En zijn zoon scoorde nog wel op zijn verjaardag. Ik ben hem nog vergeten te feliciteren, dus Nico-Jan nog van harte. Maar het zal de meest pijnlijke verjaardag in zijn geschiedenis zijn. Maar hoe nu verder? Ja, ik denk dat Rob Toussaint nu vandaag heel veel gesprekken voert. Op het veld was vandaag de training onder leiding van Hendrik Kruse, Peter Rekers en die Fransman, die Matthias Morin, die assistent nog van
Bassie
Bum. Ja. Nou, die zitten dus nog. Maar ja, dat waren twee handen of vier handen op één buik. Nou, dus die zullen ook wel ergens een regeling gaan treffen, denk ik. En dan is Hendrik Kruse, denk ik, woensdag de woordvoerder.
En een technisch directeur moeten ze hebben.
Dat is de eerste stap.
Daar zou ik maar eens mee beginnen.
Een technisch directeur.
Met het beleid uitstippelen. Wat zoeken we nou? En daarvoor aan vertrekken.
Maar moet je dat daar overlaten aan Morsink, de voorzitter?
Ik ben niet met jullie eens. Ik vind dat je dat de club eerst een plan moet hebben.
Ja.
En vanuit die plan moet je de mensen gaan benoemen. Ja. En niet eerst weer mensen benoemen die je een plan laat bedenken. Want dat zijn vaak mensen die misschien helemaal niet uit de cultuur van het oosten komen. Of, hè, je weet niet wie de kandidaat is. Hè, maar op het moment dat er geen plan ligt en je laat een nieuwkomer weer een plan maken, ben je weer een half jaar verder.
Maar wie moet dat plan maken dan?
Externe
commissie?
Nee, ik heb aangegeven daar waar de... Kijk, ik kan me voorstellen dat een medewerker op dit moment bij Heracles niet open en eerlijk is naar de Raad van Commissarissen. Omdat die uiteindelijk beslissen of ze mogen blijven, ja of nee. Want het is Belgisch, maar het houdt misschien niet eens op met deze twee. Hè. We hebben het net al over de assistent.
Ja.
Die Sebastian Bummer meegenomen. En ik denk dat een aantal externe adviseurs die door een heleboel mensen waar naar respect wordt gekeken, dat die op een gegeven moment wel wat boven tafel krijgen, waardoor je op een gegeven moment een plan kan maken waarin je zegt van dit is de basis van waaruit Heracles zou moeten opereren. En dan kun je ook zeggen van die moet weg of die moeten we halen en die moet op die positie. Ze hebben ook op dit moment een technisch manager. Ja, is die in staat om op een gegeven moment door te schuiven? Of gaan we inderdaad de organisatie veranderen door één directeur en daaronder een management team?
Ja.
Dat kan ook.
Maar voor extern advies zijn jullie beschikbaar, Jan en...
Jan en ik hebben dit al, ik weet niet hoe vaak gezegd, van joh, als wij de club ergens kunnen helpen, dan noemen we dat graag.
Maar ze bellen nooit, hè? Dat is altijd zo raar.
Nee, nou ja.
Ja, maar je moet ook niet onderschatten dat, kijk, dat heeft niet met... bij Janssen zitten ze niet, zullen ze niet gaan stuiteren, maar op de werkvloer gaan er ook een paar heel erg beven als jij ineens tot adviseur wordt benoemd. Ja, dat gaat gewoon gebeuren, Gert-Jan, dat weet je ook wel.
Ja, maar dat zegt dan meer over die mensen dan...
Nee, dat zegt ook wel, maar dus dat zorgt dus ook heel veel voor onrust. Dus
ik denk dat het Gert-Jan ook wel pijn doet dat het zo gaat met...
Nee, zeker, maar dat doet het hem ook pijn.
Het is nu toch ook onrustig, dus...
Nee, daarom, dat is ook zo.
Nee, het is toch ook in ieders belang dat je op een gegeven moment weer een weg inslaat waar iedereen weer vertrouwen in heeft. En dat je een plan hebt waar iedereen weer
achter
de stip
op
de horizon, zeg maar.
Nou, ik zou denk ik niet jullie drie dat laten doen. Ik ken Henk Kamp goed, daar heb ik vertrouwen in, Jan Smit. Kijk, jij en Jan
zijn...
Nee, maar precies, maar jullie zijn wel met z'n drieën. Ik zou daar wel ook iemand naast zetten die jullie ook van... Jan, die dient je ook wel van repliek, maar jullie worden wel gezien als een kliek weer. Snap je wat ik bedoel?
Ja, maar die kliek had het wel goed voor elkaar.
Die kliek had het wel goed voor elkaar, maar jullie waren wel een kliek. En dan moet je ook iemand bij hebben zitten die jullie tegengas heeft te geven. Die ook denkt van, hey, die ook gevoel heeft. Hè, dan heb ik het over de empathie.
Maar als je nou kijkt hoe dingen gegaan zijn bij Heracles. Wie heeft dan het inzicht om er tegen in te gaan? Ik bedoel, de Raad van Commissarissen die wordt verrast voor het feit dat de trainers zijn aangesteld. Beginnende trainers die voor 3 jaar zijn vastgelegd. Dat wist de Raad van Commissarissen niet. Je hebt inderdaad op afstand hoort een Raad van Commissarissen te functioneren. En de dagelijkse leiding bij de directie neer te leggen. Maar ze zijn wel controlerend. Dus op een gegeven moment, hoe je het bent of verkeerd. Zij moeten fiat geven aan het feit dat je een trainer 3 jaar contract geeft. En als dat niet gedaan wordt, dan ligt dat bij de Raad van Commissarissen.
Maar daarom heb ik ook heel weinig vertrouwen in de Raad van Commissarissen.
En daarom zeg ik, is misschien wel verstandig om eens te kijken verder dan je neus lang. Kijk, ja. En ook die zijn misschien wel bedrijfsblind, hè? Want die zitten nu al een aantal, een jaar of twee, zitten die op die positie. Hè? Want die hebben het vorige bestuur is weg. Zijn zij voor in de plaats gekomen. En misschien zijn zij ook wel langzaam wel bedrijfsblind geworden. En hebben ze niet het vertrouwen van de mensen binnen de club om te horen en hun voelhorens uit te zetten. zetten om te kijken wat er nou daadwerkelijk aan de hand is.
En dan hebben we het nog niet eens gehad over Rob Toussaint. Die naam hebben we straks gaan we het erover hebben, maar Rob Toussaint is daar ook debet aan. Want ook hij is als algemeen directeur verantwoordelijk voor een 3-jarig contract. Nou, links of rechtsom, ik ging op mijn kop staan. Dat was bij mij nooit gebeurd.
Ja. En die had ons wel even te woord kunnen staan vanochtend.
Nou ja, dat, ik ga niet overdag in Rob Toussaint, maar morgen is die beschikbaar.
Is hij morgen beschikbaar?
Ja.
Nou, oké. Okay. Dan gaan we naar Twente. Nou, ik denk Twente, dat speelt heel Ajax overhoop. Maar ze verliezen ze met 3-2.
Dat is ook. Maar ze speelden ze ook de eerste helft. Maar dan moet je 2-3-0 maken. Dan heb je ze bij de keel, dan moet je doorbijten. Dan moet je ze afmaken. En dat is ook een probleem. Dat de eindfase, ja, dat zijn geen killers. Dat zijn geen killers voorop.
Sundre Oriasetter is ook niet dol op doelpunten te maken. Hè?
Ongelooflijk toch. Dan heeft hij dreiging. Dan heeft hij een eerste helft waar je denkt, nou, er gebeurt dus in ieder geval wat. Hij liet hem alle hoeken van het veld zien, die rechtervleugelverdediger daar. Maar je moet het eindschot hebben. En daar gaat het uiteindelijk om. En dan, de tweede helft. Gert-Jan, daar zullen we kort over zijn. Ik weet niet wat er in de thee zat, 7 minuten.
3 goals.
In ieder geval heeft Van der Brom niet de snaar weten te raken. Waardoor een getergd Twente, net als in de eerste helft, ook de tweede helft van start ging. En die zijn totaal overlopen door Ajax in de eerste 7-8 minuten. Waar het ook 3 goals oplevert.
Dit is jouw moment, hè, Tijmen, dit.
Ja, ik kan hier toch ook wel van genieten. Ik denk net zo over Wout Weghorst als Gert-Jan Verbeek. Het is een pandemonium waar je af en toe heel beroerd van wordt. Trouwens, dit is wel een schitterende treffer. Ja. Maar alles is zo bedacht bij Wout Weghorst. Maar hij was gisteren wel goed, vond ik. Erg goed in de grolsvesten. En ik vind het toch knap onder hoogspanning. Ook dit weer, dit duel. Ja, Mats Rots leed hij voor balverlies.
Ja, nou, waar is hij?
Die was ook weer weg, maar die leed ook weer balverlies. Ja, ik vind het heel moeilijk om wat te vinden van die jongen. Want afvallend denk je, wat een talent. Maar ja, Gert-Jan heeft vaker gezegd, ja, zet hem maar linksbuiten.
Ja, dus. Ja.
De hele tendens is inderdaad zo dat die wingbacks die blijven maar aanvallen. Ja, en ik heb gisteren ook weer genoten van Mats Deel bij Go Ahead.
Ja.
Het is hartstikke leuk om het zo in te vullen. Ik vind het jammer dat ik in de huidige tijd niet meer voetbal. In mijn tijd mocht je 1 of 2 keer per helft mocht je de middellijn over. En voor de rest moest je achterin blijven hangen, want je moest je spits in de gaten houden.
Was je eigenlijk een weergaloze wingback geweest?
Ja, hij had een geweldige
loop voor me.
Hij wilde ook altijd opkomen daar aan die buitenkant, dat was prima.
Jerry de Jong die ging op een gegeven moment na een goed seizoen bij Heerenveen ging hij naar PSV toe.
Nederland zelf al gehaald.
En die heeft Nederland zelf al gehaald. Ja. En die had 1 doelpunt en een assist. Ik had aan de linkerkant 12 assists en 5 doelpunten. Maar PSV kwam niet voor mij.
Nee. We gaan even naar de trainer van Twente. John van der Brom denkt dat de nederlaag vooral aan Twente zelf ligt. Ja,
dat heb ik net ook tegen de jongens gezegd. Dat we ook Ajax in het zadel hebben geholpen. En ik vind dit een onnodige nederlaag die we geleden hebben vanmiddag. En die kunnen we onszelf aanrekenen. En als ik zeg onszelf, dat betekent dat iedereen. Spelerstaf om dat we 7 minuten... Ja, de wedstrijd eigenlijk uit handen geven. Het mooie was wel dat na de 3-1, dan verwacht je van nou, zeker Ajax kennende, dat kan dan wel eens een afstraffing ook gaan worden. Dat we het toen wel weer opgepakt hebben. Iets minder dan de eerste helft. Kwam ook de Ajax uiteraard. Maar ja, het was helaas niet genoeg om nog een resultaat te halen.
Twente had, dat is achteraf dan, hè? Maar je weet dit soort wedstrijden. Eigenlijk moet je zeggen vanaf de aftrap gelijk weer hoogdruk, meteen heel agressief doorschuiven, eventueel 1-1. Je moet het probleem bij Ajax neerleggen. En dan schikt Ajax en dan heb je ze weer waar je ze hebt. Want Heitinga die heeft wissels aangebracht. En daar wordt het niet beter van. En dan zie je de motivatie, dan zie je op een gegeven moment de schouders lag aanhangen. Maar Twente ging achteroverleunen. Die denken 1-0 voor, wat zal ons gebeuren? Dus die indruk kreeg je dan, hè?
Maar Ajax deed het ook wel echt stukken beter. Want die baas, linksback, dacht ik, jeetje. En toen stond hij centraal, vond ik hem echt heel goed. En Regeer bracht ook wel iets meer dan die Engelsman, hè?
Jawel, maar... Kijk,
natuurlijk was het heel zwak van
Ajax. Taylor stond weer op zijn eigen positie.
Taylor op zijn eigen positie, dat scheelde echt wel, hoor.
Ja, tuurlijk.
Als je Siroki die eerste helft ziet, dan komt hij... Nou, dat was misschien wel de beste man.
Hij scoorde die vrije man.
En daarna 7 minuten, dan komt hij in dat lopen. En ja, dan kan hij niet op tegen die Taylor en Regeer.
Nee, joh, maar je zit daar zo'n De eerste helft, die is gespeeld. Ajax heeft alle hoeken van het veld gezien, gevoelsmatig. Ja. Deed je helemaal niet mee. Die stonden te wachten, die werden alle kanten opgespeeld. Het blijft maar 1-0. Nou, dan weet je dat die tegenstander in de rust toch wat anders gaat zeggen. Die trainer zal toch niet zeggen, jongens, we gaan zo door. Dus dan weet Twente toch dat ze dat kunnen verwachten. En dan komt Nijstad komt dan natuurlijk ook. Dan
zie je ook twee foutjes, hè?
Nou, de tweede is ongelukkig met het wegtrappen. Die moet hij gewoon de tribunes inrossen. Nou, en bij die eerste laat hij zich verrassen door het wegstappen van Weghorst. Maar een jongetje van 17...
Is dat ervaring, hè?
Ja, tuurlijk.
Geen ervaring.
Nee, dat speelt al mee, maar die kopt hij geweldig binnen. Maar dan verwacht je eigenlijk dat je normaal zou Prupper daar beter kunnen dekken. Maar Nijstad, 17 jaar, die moet tegen die Weghorst. Die doet één keer zo en die loopt weg en die kop. Het is ook gelijk een breekpunt in de wedstrijd, hè?
Brak jouw stem trouwens ook nog toen Wout Weghorst moest huilen bij de NOS?
Nee.
Had je geen brok in de keel?
Nee, die had ik niet.
We gaan even naar Ricky van Wolfswinkel. Dat is de spits van FC Twente. Die was trots op de eerste helft.
Komt terecht op voorsprong. Natuurlijk zit Ajax niet in een geweldige fase. Maar je moet zelf enorme kwaliteiten brengen. Veel energie erin stoppen om zo'n helft naar voren te brengen. En dat hebben we gedaan. Dus dat was genieten voor iedereen.
Ja, want je was ook echt aan het lachen op het veld. Je zat lekker in die wedstrijd, ook in die combinaties. Je had er echt plezier in vandaag.
Nou, voetbal is leuk soms, hè? Ja. Nee, ja, natuurlijk. Kijk, achteraf, we hebben er nu niet zoveel meer aan, maar wat trainer ook zegt. Er zat zoveel mooie dingen in, goede dingen waar we hard voor werken. En ja, ook een mindere fase die er ook uit moet.
Dat was zijn beste wedstrijd. Ja, maar trots.
Maar, dat kun je niet tegen. Maar nee, dit overkomt Twente wel te vaak, hè, dit soort dingen de laatste jaren.
Kom met een voorbeeld.
Nee, maar gewoon dat ze delen van wedstrijden goed voetballen.
Ja, en dan nou, maar zo geen instorting zo 7 minuten hebben we niet vaak gezien, hoor.
Nee.
Vorig jaar Feyenoord thuis.
Ja, internationaal hadden we dat ook wel een paar keer, hè.
We gaan even naar Go Ahead. Want die hebben een lekkere week.
Jan was er gisteravond nog. Ik heb op bankje gelegen.
Het was de week van Soerai, onder andere.
Had je twee mooie goals. Ja. Ik moet zeggen dat...
Had een hat-trick kunnen maken eigenlijk, hè.
Ja, de eerste zelfs had hij ook nog een kans.
Dat deed hij ook goed, hoor. Maar met name die voorzet zo meteen, hè. Ik neem aan dat je tweede bedoeling ook laat zien.
Ja, Kramer weer, hè. Kramer. Kramer behoort tot de beste drie centrale verdedigers van Nederland.
Hij heeft nu weer iemand anders nagestaan, hè. Nou, en de Meulensteen moet zeggen dat hij het ook prima doet, hoor.
Zijn ze dan voetballen niet beter van achteruit, Gert-Jan, met Meulensteen op die plek?
Ja, Meulensteen kan wel wat beter voetballen, maar net voor de verdediging was dat wel een goed trio, hè.
Ja.
Dus... Nou, was goed dat, Lindhorst zijn eerste minuten weer maakte. Dus,
ja, maar noem mij maar eens een speler op die zo'n paas twee keer in de week op verschillende posities. Vanuit verschillende posities en precies op maat. Hij zet je gewoon in de eindpaas, zet hij je gewoon voor de keeper neer.
En hij verliest geen duel, luchtduels wint hij. Echt
speelt goed naar de goede kleur.
Ik wilde hebben, maar
is gewoon goed.
Dit jaar weer werk
dat van zag maken. Dat zag je donderdag ook al, want Kramer wisselt best wel vaak. Dan een keer vanaf de rechterkant en dan een keer van de linkerkant. Doet Kramer best veel.
Goede opleiding gehad, hè?
AZ.
Nee, maar prima.
Beetje ander karakter als Goes.
Ja, nee, maar het is ook echt een hele positieve jongen. Ik vind echt, je ziet hem niet zo vaak, en dan doet hij steeds meer, omdat hij een beetje stottert. Heeft hij een paar jaar was hij wat minder in beeld als woordvoerder. Maar ook daarin, goede analyses, leuke gozer. Ja, die kan echt hoger op.
We hadden het erover van, ik zat bij de ESPN-commentatoren en die zeiden van de man van de wedstrijd. We gingen op een gegeven moment door het stadion heen. Wie is man van de wedstrijd? Ik zei al, let op, dat wordt Soerai. Maar als je naar de hele een verdediger krijgt niet snel dat die man van de wedstrijd wordt. Maar ik vond dat Kramer de man van de wedstrijd was.
Ja.
We gaan naar de trainer van Go Ahead Eagles. Melvin Boel denkt dat Go Ahead het slim gedaan heeft na donderdag.
Ervoor gekozen hebben om in de wedstrijd te groeien. Ik denk dat dat ook belangrijk is, want als je donderdag een zware wedstrijd hebt gespeeld, wat het natuurlijk was, niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Dan moet je jezelf niet voorbij lopen in de eerste fase, omdat je denkt, oh, dit is mijn Excelsior, dat gaan we wel even doen. Want dan kan in één keer het begrip zware benen wel toeslaan. Dus dat denk ik dat we goed hebben gedaan. En ik denk dat je daardoor ook wel zag dat we in de eindfase nog de energie hadden om ook op zoek te gaan naar de derde goal.
Ja, dit is wel mooi, hè? Dat je zegt. Want kijk, je hebt dus ploegen die veel meer. Want het wordt er zo langzamerhand wel een beetje dun, hè? Als je kijkt naar Go Ahead Eagles in de breedte van de selectie, hè, de geblesseerden. En dan wordt het wel een beetje moeizaam wie je dan als 12, 13 of 14e man in gaat brengen. Maar je ziet op het moment dat je het laat staan, dat spelers makkelijk in staat zijn om drie keer in de week zo'n inspanning te kunnen leveren. En misschien dat het je in maat opbreekt, maar op dit moment is het geen enkel probleem.
En nu pakken ze ook de punten die ze eigenlijk moeten pakken, zoals tegen Excelsior thuis. En deze week hebben ze een rustige week, want ze hoeven niet in actie te komen, Go Ahead.
Nee,
met de beker, terwijl de andere ploegen wel in actie komen. Dan gaan we naar PEC Zwolle. Ja. Hebben die te weinig gekregen tegen NEC?
Nou, die hebben een aantal momenten laten liggen in de omschakeling. Dat
stond.
Och, wat een kansen hebben die dan gecreëerd.
Ja, ik was bij die wedstrijd, maar het lullige is dat ook van de drie keer twee keer buitenspel was. Hij maakte het dan niet af, maar het was ook buitenspel. Dus je moet eigenlijk zeggen, hij krijgt één kans, want die andere twee waren gewoon buitenspel.
Ja, dat stiftje, dus dat maakt een stiftje.
Ja, nee, kijk, het is voor zijzelf trouwens goed dat hij, ondanks dat het buitenspel is, want dat wordt later pas geconstateerd, dat hij die bal wel maakt. En dat deed hij niet. En hij zat sowieso al te wachten op een doelpunt thuis. Dat had hij nog niet eerder gescoord thuis. In die zin is hij dan niet de koelbloedige spits die het zou moeten zijn. Als je kijkt naar de kansenverhouding, zei iedereen, ja, de PEC Zwolle had meer kansen. Ja, oké, maar er waren er ook 2-3 die waren buitenspel. Die moet je eigenlijk niet meetellen.
Nee, dat is waar.
De NEC speelt ook echt op, of NEC moet je zeggen, die speelt ook echt op want die hebben al zo weinig mensen achterin.
Ja, en ook niet de snelste.
Nee, maar wanneer komt het voor dat je dus 2 in voor staat en in één keer blinde bal naar voren...
En je loopt zo door.
Het liep gewoon door. Dat krijg je zo'n cadeau krijg je bijna niet in de Eredivisie, toch? Nee. Alleen tegen NEC.
Ja.
Ja, die spelen zo met die verdediging tegen die middenlijn aan.
Maar wij waren daar, had je wel het gevoel... Dit was wel een kans om weer eens een keer te winnen. Want de laatste 7 heb je nog niet gewonnen.
Nee, maar het is, ik vind het wel knap.
Zeker.
Hoe PEC Zwolle de eerste storm... Want het eerste half uur werden ze echt overlopen. En NEC was alleen in de eindfase heel erg slordig. Ja. De laatste paas net niet. En terwijl eigenlijk de hele verdediging was uitgespeeld en dan komt het op de laatste paas aan. Of ze gaven hem blind breed terwijl er niemand stond. Dan leg je wel heel veel risico in het spel. Hè? Want ze hebben zoveel aanvallend ingestelde spelers dat je achterin nog maar weinig mensen overhoudt. En de tegenstander die wordt teruggedrongen. En dan betekent ook dat er heel veel ruimte achter de laatste lijn ontstaat. Hè? En je staat ook niet snel buiten spel op dat moment.
Nee, dat klopt. Nee.
Hè, want je staat zo ver terug op eigen helft. En zo viel die tweede goal ook. Dus Sandler die gaat onder de bal door.
Oh.
Ja, en toen kwam,
Kai de Roy.
Die was veel sneller als...
Meelopen ook van Castons. Meelopen.
Dat is heel attent. En die jongen doet het met 6 goals. Fantastisch, hè?
Nou.
Ja, absoluut.
Dus we zijn vol lof over Zwolle. Maar je hebt een keer die 3 punten nodig.
Nou, van Zwolle ook alles zit mee, hè? Ja.
Ja, nou ja, nu maken ze weer een lekkere vrije trap. Hè?
Maar het is zo broos, weet je wel. Want nu is Thomas er niet bij, dan moet Vichtingen. Die doet het ook verdienstelijk.
Maar ja, die Montero is echt...
Die was weer goed, hè?
Ja, nou, dat bedoel ik.
Een vrije trap binnen zijn. Ja. En nog een paar keer hoor, met pases en...
Eén of twee keer een overstapje. Die zit gewoon lekker in zijn vel nu.
Zeg toch na het halen van het WK dat ze daar profijt van zou hebben.
Maar ja, die gooien raakt weer gezeerd. Dan moet Aartsen erin. En dan,
die heeft moeite, hoor.
Oh.
Ja. We gaan even naar Hendry van de Veg. Die baalde vooral van de 1-2 kort naar rust.
Je weet, hè, want het is het eerste wat we over beginnen natuurlijk. Van ze komen gewoon weer even met full power die rust uit. Omdat zij een tegengoal krijgen die niet verwacht is. En dan weet je dat ze zo gaan komen. En toch gebeurt het ons weer. We hebben zelf de bal bij de aftrap. En nou, binnen een minuut ligt die weer bij ons binnen. Ja, daar worden we wel enigszins moedeloos van. En ik vind dan de reactie wel weer top. Hè? Want we hebben ook alweer binnen 2 minuten die bal erin liggen. Maar ja, het overkomt ons veel te vaak.
2 centrale verdedigers. Die daar zijn in de 16, hè? Sedler en Kaplan.
Ja. Maar wel knap van Zwolle. Bij NAC komen ze terug.
Bij AZ.
Oh, dat bedoel ik. En nu weer.
3x2-2.
Dus mentaal... Zit het best wel goed met die groep?
Nee, dus wij stonden daar in die catacomben, was leuk. Zijn dunne wandjes, die Dick Schreuder.
Ja, die ging even.
Die even die.
Dat wist hij wel. Dan moet hij weten dat iedereen dat
die
heeft
kunnen
horen.
Heel dun zijn.
Dick, ja, tactisch van hem.
De kleine generaal. Ja. Stond hij te schreeuwen. Ja.
En dan na de tijd weer heel verlegen.
Ja, ik kan het wel hebben van hem.
Ja.
Vind ik wel leuk. Ja. Hij is toch een verrijking voor de Eredivisie, man. Elke wedstrijd een spektakel met NEC.
Ja, er vallen altijd veel doelpunten.
Ik vind het wel mooi dat hij... Hij is dus bijna... Dus na de hand met de interviews, zowel bij Studio Sport als bij ons bij ESPN... Is hij dus heel vaak niet met de verslaggever eens. Dus nee, dat zie je verkeerd. Hij zei, ik kijk er zo naar. Ik kijk er anders naar. Ik vind het wel heel leuk. En dan legt hij ook waarom hij er anders naar kijkt. En ja, dat is ook heel plausibel, die verklaring. Alleen, ik vraag me op een gegeven moment wel een beetje af in hoeverre je krediet blijft krijgen van de spelers. Die vinden het begin vinden het leuk. Maar nu ook weer Pek Zwolle gelijk 2-2. Ze krijgen een bulk goals tegen. Als dat op een gegeven moment tegen gaat werken, dan is het ook maar de vraag in hoeverre je ze nog gemotiveerd krijgt. Ja. Want dit vraagt wel heel erg veel nauwkeurigheid. Want je neemt zoveel risico. Ja, dat je weet als tegenstander ook dat je tegen NEC, tegen
NEC,
dat je al de kansen krijgt. Ja. En dan zegt Schreuder heel leuk van, ja, zeg die maar, we krijgen minder kansen tegen dan Twente, PSV, Ajax, zegt hij. Alleen ja, de kansen die de tegenstander bij ons krijgt, dat zijn wel hele grote kansen. Ja, omdat je zo weinig verdediger is. Dus die gaat dan ook meteen in. Ja, dus het rendement.
Ik weet ook niet of NEC dit volhoudt, Gert-Jan.
Ja, dat zeg ik.
Die spelen ze niet.
Maar Gert-Jan, op zich, dat verslaggevers het niet eens zijn met een hoofdtrainer.
Oh, moeten we stoppen, Bert?
Dat is vaker voor.
Dat hebben wij ook wel eens meegemaakt, toch?
Maar, ik heb nog wel een mooi interview van jou en Dick Schreuder, de allereerste. Dat ging heel erg gemakkelijk, zeg. Ja, toen Dick net aangesteld was trainer van Pek Zwolle.
Ik vind het altijd leuk met eigenwijze trainers. Dus ik heb ook te doen met Bassie Bum. Want ik hoop dat Bassie Bum snel weer een club gaat krijgen. Talentvolle trainer. Maar hij heeft zich ook verslikt in zijn eigen koppigheid.
De Oost Extra, die kun je vanavond zien op YouTube. Bedankt voor het kijken.